Zo, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. En ik hoef niet meer op een microfoon te letten, dan krijg ik zo'n oortje in. Kan ik ook nog een dansje erbij maken, maar dat zal ik jullie gaan besparen. Ja, dan zou ik eerst heel veel alcohol op moeten hebben voordat ik dat ga doen, maar dat doe ik maar niet meer. Dan ga ik ook hele rare dingen zeggen. Hè? En het is goed ook om in dat soort dingen enigszins matig te zijn. Ja, ik wil het vanochtend met jullie hebben over mijlpalen. Mijlpalen, en die kennen we allemaal wel in ons leven. Ik hoor de verjaardagen voorbij komen. Mijn oudste dochter is onlangs geslaagd, dus dat is ook een mijlpaal. En toen heb ik hem meegenomen, een weekendje naar Berlijn. Ik probeer er toch een beetje iets feestelijks van te maken. Ik zie heel veel kleine kinderen rondlopen, dat vind ik altijd fantastisch. Ja, zo'n kindje geboren wordt, dat is ook heel mooi om te zien. Het is ook een mijlpaal. Maar we hebben niet alleen positieve mijlpalen in het leven. We hebben soms ook wel minder positieve mijlpalen in het leven. Als je te maken krijgt met ziekte, als je een behandeltraject in moet. Als je te maken krijgt met overlijden van mensen. Ook dat zijn mijlpalen, bepaalde momenten in het leven om bij stil te staan. En die iets markeren. Nou, daar wil ik vanochtend bij stilstaan. En dan willen we allereerst de Bijbel laten spreken. En dat doen we vanochtend vanuit Jozua 4. Jozua 4, vers 1 tot 9 gaan we lezen. En dan gaat het over het volk Israël dat op het punt staat om het land Kanaan in te trekken. En ja, dan hebben ze al van alles meegemaakt. En er is al van alles voorgevallen, een hele geschiedenis. En er gaat ook nog van alles gebeuren. En dat intrekken van het land Kanaan, dat is een mijlpaal. En dat, daar zie je ook dat dat tot een mijlpaal wordt voor het volk Israël. Nou, laten we eerst maar eens even lezen wat er staat in Jozua 4, vers 1 tot 9. En daar lezen we dan. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun, neem van hieruit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priester staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp, waar u deze nacht gaat overnachten. Daarop riep Jozua de 12 mannen, die hij had laten aanstellen, uit de Israëlieten, uit elke stam 1 man. En Jozua zei tegen hen, ga voor de ark van de Heere uw God uit naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, wat betekenen deze stenen voor u? Dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere toen hij door de Jordaan ging. Werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid. De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Ze namen 12 stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de Heere tegen Jozua gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten. En ze namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan, die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. Hè. Dat is tot op de dag waarop die woorden van Jozua opgetekend zijn. Of misschien zelfs nog wel later, op het moment dat waarschijnlijk Ezra en Nehemia het Oude Testament gevormd hebben tot een eenheid. Dat wordt daarmee bedoeld. Ja, tot zover. Het volk Israël, hè, dus verlost uit Egypte. En mag hier dan eindelijk, na heel veel omzwervingen, het land Kanaan binnengaan. Want er was nogal wat gebeurd. Het volk Israël had na zijn verlossing uit Egypte de Heere toch al regelmatig op de proef gesteld. Het was een ongehoorzaam en vervelend volk. Je zou bijna kunnen zeggen, ze waren een beetje puberaal, maar dat had wel grote consequenties. Zeker op het moment dat het volk Israël voor het eerst het land Kanaan in mocht trekken. En er 12 verspieders werden uitgezonden. En 10 daarvan zeiden van we kunnen dit land niet intrekken, want die mannen die er zijn, die zijn veel te groot en veel te sterk. En dat gaan we gewoon niet redden. We kunnen er maar beter niet aan beginnen. En er waren 2 van die mannen, Jozua en Caleb, die zeiden van we kunnen het wel doen, maar dan wel vanuit de kracht van de Heere. Vanuit de kracht van de Heere kunnen we dit land wel ingaan. Ja, het gevolg was dat op beslissing van die meerderheid het volk het land niet inging en God daar uiteindelijk ook niet zo blij mee was. En zei van jullie gaan nu eerst maar eens een tijdje in de woestijn rondtrekken. En dan ga je eerst maar eens even nadenken over waar je nu eigenlijk mee bezig bent. En zo moest het volk Israël 40 jaar in de woestijn rondtrekken. Maar er was nog een consequentie, want alle mannen, op Jozua en Caleb na, van 20 jaar en ouder, die mochten het beloofde land uiteindelijk niet intrekken. En nu is er dan uiteindelijk dat moment, na zoveel omzwervingen, dat het volk Israël toch het land in mag gaan. En dat is natuurlijk best een beetje dubbel. Aan de ene kant ben je natuurlijk blij dat je dat land in mag gaan, dat God je die kans geeft. Maar aan de andere kant is daar misschien ook wel een moment zo van, dit had veel eerder plaats kunnen vinden als we ons verstand maar hadden gebruikt en naar de Heere hadden geluisterd. En misschien ook wel het verdriet over al die mensen die op dat moment al in de woestijn overleden zijn. Die ze daar achter hebben moeten laten. Die daarin niet binnen mochten trekken. Misschien waren er ook wel mensen bij die zoiets hadden van, als mijn vader of mijn grootvader dit nou eens had mee kunnen maken. Maar door het ongeloof kunnen ze dit niet meemaken. Maar dit moment wordt in ieder geval wel op een speciale manier herdacht. Wordt in ieder geval op een speciale manier in de herinnering gegrift, doordat daar een opdracht wordt gegeven. En ik vat het nu maar even, dat hele hoofdstuk samen. Daar gaan we even niet tot op in detail in. Door 12 stenen op te richten in het midden van de Jordaan. En uiteindelijk belanden er ook nog 12 stenen als gedenkteken in Gilgal. En die stenen die markeren een belangrijk moment, namelijk het oversteken van de Jordaan. En het wordt in dit gedeelte wat we hebben gelezen, wordt het beschreven wat de reden daarvan is. Maar iets verderop in Jozua 4 staat het uiteindelijk nog duidelijker. In Jozua 4 vers 21 tot 24. Waar dan staat, laten we dan lezen vanaf vers 20. Die 12 stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Dus hier gaat het om die stenen die opgericht zijn in Gilgal. En er zijn er ook nog stenen die opgericht zijn in het midden van de Jordaan. 2 set stenen. En dan zegt Jozua tegen de Israëlieten: wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet u uw kinderen laten weten, op het droge stak Israël deze Jordaan over. Want de Heere uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was. Zoals de Heere uw God met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is, opdat u de Heere uw God alle dagen vreest. Nou, er wordt hier teruggekeken naar het verleden, het moment dat Israël verlost werd uit Egypte en door de Schelfzee ging. En daar wordt naar gekeken van, die stenen zijn een teken van wat God in het verleden heeft gedaan. Het is ook een teken voor het nu, zo van opdat u de Heer, uw God, alle dagen vreest. Maar het is ook iets om later aan de kinderen, aan hun kinderen te vertellen als die veilig in dat beloofde land leven. Dus zo'n mijlpaal bepaalt bij het verleden, de verlossing uit Egypte, het heden, een opdracht voor nu, het vrezen van de Heere, en bij de toekomst, van jullie zullen in dat land wonen en jullie zullen tegen je kinderen kunnen zeggen, God heeft dat gedaan. Het is door Gods kracht dat jullie dit hebben mogen doen. En zo zie je hier uiteindelijk, als het ware, milestones, een mijlpaal voor Israël. En het is wel aardig als je wat verderop in de Bijbel gaat, dat er verwezen lijkt te worden naar die stenen. Tenminste, daar is wel een uitleg die dat zo uitlegt. Hè. En ik wil het niet gaan zeggen dat het zo is. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat op het moment dat Johannes de Doper aan het dopen is, en hij op een gegeven moment wijst naar een aantal stenen, dat dat wellicht de stenen zijn die hier zo opgericht zijn. Kijk er maar eens mee naar Lucas 3, vers 7. Lucas 3, vers 7. Ik had dat draadje toch even wat handiger weg moeten werken. Het zit me te irriteren. Lucas 3, vers 7. Ja, Johannes is daar dan aan het dopen bij de Jordaan. En dan komt natuurlijk allerlei volk op af. Ook volk die er allemaal niet zo positief tegenover staat. En daar heeft Johannes de Doper dan ook wel een woord voor. En dan lezen we in Lucas 3, vers 7 tot 8. Hij zei tegen een menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden. He, dat is dus bij de Jordaan. We weten natuurlijk ook dat het volk Israël bij de Jordaan, of de Jordaan overstak. Wellicht was het dus op dezelfde plek. Andere gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. En sommigen meenden zo van, ja weet je, wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn Gods uitverkoren volk. Wie kan ons wat maken? Ze beroemden zich op hun afkomst. En ja, er was nou niet echt sprake van geloof bij hen en al helemaal niet van handelen daarna. Wat je hier dan ook uiteindelijk ziet, hè, van dat Johannes ook oproept zo van, ja, hè, laat het nou eens een keer bij jullie met goede werken beginnen. Die vrucht voortdragen. En dan verwijst Johannes de Doper naar stenen. Nou, dat zou goed mogelijk zijn. We weten dat niet zeker. Maar de uitleg is natuurlijk wel aardig. Dat die stenen, dat die gedenkstenen zijn. Die uiteindelijk door Jozua opgericht zijn bij het oversteken van de Jordaan. En eigenlijk wat Johannes de Doper dan wil zeggen. Zo van, ja, weet je. Jullie zijn van jezelf helemaal niet zo bijzonder. Want God had bij wijze van spreken ieder ander volk uit kunnen kiezen. Maar het is door Gods genade dat jullie zo'n speciale positie krijgen. Nou, en dat is misschien ook wel enigszins de boodschap, de gedachte op het moment dat daar vele jaren eerder die stenen geplaatst worden, hè, door Jozua en zijn volksgenoten. Zo van, ja, het is de Heere door wie jullie leven, het is de Heere door wie jullie het beloofde land in mogen trekken. Want uit jullie zelf, ja, kun je niet zo heel erg veel. En ja, we hebben ook bij jullie gezien, volk Israël, dat jullie heel ongelovig waren. Jullie geloofden niet in God en dat heeft je 40 jaar omtrekken in de woestijn gekost. En in dat opzicht, als je het dan hebt over van, ja, was Israël zo geweldig? Nou ja, Johannes de Doper laat het hier zien, maar ook elders in de Bijbel zegt de Heer het zelf. Van ja, hoor eens jullie volkje Israël. Ja, jullie stellen niet zo heel erg veel voor. Kijk maar eens mee naar Deuteronomium 7, vers 6 tot 8. En ik denk dat we daar uiteindelijk ook zelf de les uit kunnen leren. Ja, van onszelf zijn wij niet zo heel erg veel. We zijn stoffelijke mensen. We worden geboren en na een jaar of 70, 80. En als het tegen zit eerder en als het mee zit later, dan komen we te overlijden. En je hebt ook zo'n nummer, is een heel oud nummer. Ik vind het een geweldig popnummer. Dat gaat all we are is dust in the wind. He, alles wat we zijn is stof in de wind. Ja, meer ben je niet. En eigenlijk zelfs ongelovigen komen uiteindelijk tot die conclusie van ja. En sommigen denken ook dat je sterrenstof wordt. He. Nou ja, laten we het daar maar dan weer niet over hebben. Maar in wezen is het zo van ja, je lichaam wordt begraven in de grond en het verteert. En je wordt één met de aarde. Ik ben afgelopen tijd ook samen met mijn broer bezig geweest met het grafje van een broer die tussen hem en mij in zit. Het jongetje is met 9 maanden overleden. Dat is natuurlijk heel tragisch. Dat heeft ook een enorme wissel op ons gezin uiteindelijk getrokken. En mijn broer was er langs geweest. Het grafje was helemaal verwaarloosd. Dat had hij schoongemaakt. En ja, toch maar eens achteraan gaan. Hè, want grafrechten verlopen en al dat soort dingen. Hè, en ja, dan ben je toch op bezig. En dan denk je ook van, ja, wat ligt er nou eigenlijk? Hè? En eigenlijk vind je natuurlijk ook niks op zo'n begraafplaats. Aan de andere kant is er soms wel weer een plek om naartoe te gaan. Eigenlijk letterlijk een steen, een mijlpaal die je bepaalt bij een verschrikkelijk gebeuren wat gebeurd is. En dat is denk ik ook wel eens goed om te doen, omdat dat soort gebeurtenissen, datgene wat gebeurt in je gezin en wat in je familie gebeurt, ontzettend kan beïnvloeden. Soms negatief en soms ook positief. Belangrijk om daarbij stil te staan. We stellen niet zoveel voor en wat we zijn, dat zijn we door de Heere. Nou, kijk maar eens mee, Deuteronomium 7, vers 6 tot 8, wat er dan gezegd wordt door de Heere tegen zijn volk. Dan zegt God tegen zijn volk, want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is. En dan komt het niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer een liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Ze stelden helemaal niks voor. Maar, en dan komt het, en het is het aardige, en we gaan dat straks ook nog wel terugzien in Efeze. Dat God door de verschillende tijden heen wel verschillend werkt, maar dat er toch altijd wel weer een lijn van herkenning in zit. Want hier staat het wat de grond van Gods keuze is. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u, en we zullen dat straks in Efeze zien, dat het ook betrekking op ons heeft, dat ook God ook ons vanuit liefde heeft gekozen. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Ja, Israël, van jezelf stel je niks voor. Je bent krachteloos, je bent klein, je speelt helemaal niks klaar. Maar ik, zegt de Heer, ik heb je lief, ik wil je verlossen, ik wil je genade schenken en ik wil je in het beloofde land brengen. En het is goed om daar eens bij stil te staan. En daarom werden 12 stenen opgericht. Als een eikpunt, terugkijkend op het verleden, een moment van bezinning in het heden, van ja, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig, waar zijn we als volk nu mee bezig, maar vervolgens ook hoop voor de toekomst. Nu, dat wat betreft Israël, maar ook wij hebben zo onze mijlpalen, ik noemde het net al, hè? Slaag voor je examen, kinderen krijgen, trouwen, beginnen aan een nieuwe opleiding, misschien van de basisschool naar de middelbare school gaan. Dat mijn jongste dochter vorig jaar, dat was ook weer een bijzonder moment. Misschien straks ook gewoon je vakantie. Als je op vakantie mag gaan, niet iedereen kan zich dat veroorloven. Ik ben er toch altijd weer blij voor dat ik op vakantie mag gaan. Sommige mensen hebben het financieel zo zwaar, dan kan het niet. Ik weet ooit eens een keer dat ik een meisje begeleidde. En die liep bij een hulpverlener. En die hulpverlener ging met haar leven naar. Ze zei, ja, er zit eigenlijk zo weinig mijlpalen in haar leven, zo weinig positieve mijlpalen. Het is alleen maar ellende. Er zit nooit eens iets van een leuke vakantie, nooit iets van een leuk moment in. Nou, je hebt dat in het leven ook alweer ergens nodig, van die momenten waar je op terug kan kijken. Van die momenten ook, waarop je op dat moment ook kan nadenken van, hé, waar ben ik naar op weg? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik uiteindelijk naartoe? Nou, zo'n vakantie, als je op vakantie mag gaan, dat is een heerlijk moment om eens even het hoofd leeg te maken. Of misschien soms juist ook wel weer het hoofd te vullen. En om over dingen na te denken. Ik merk het zelf ook altijd wel van, ja, het werkt altijd wel weer verfrissend. Ook na zo'n vakantie, als ik dan weer aan het werk moet, dan heb je toch wel weer nieuwe energie. En als dan weer een nieuw jaar komt met spreekbeurten, dan merk ik aan mezelf ook altijd weer van, hey, aan het einde van zo'n jaar, zo voor de zomervakantie, dan wordt de inspiratie soms minder en na zo'n vakantie dan komt er altijd wel weer wat beters uit. Mijlpalen. Maar ja, soms ook in negatieve zin. Ik denk dan aan mijn werk. En als je het over vakantie hebt, wat 2 jaar geleden op een gegeven moment gebeurde. Dat in een buurt in Amsterdam Zuidoost een hele groep jongens zelf hun eigen mijlpaal hadden en woningovervallen pleegden. Waarbij mensen emotionele, maar ook fysieke schade aangericht zijn. Ja, dat zijn ook mijlpalen, maar niet zulke positieve. En het kan ook op een ander moment dat dingen je overkomen vanwege ziekte, vanwege dood, vanwege ellende. Maar soms ook alweer op het geloofsgebied kun je ook je mijlpalen hebben. Ja, dat denk ik ook op een tijdje terug heb ik gesproken tijdens een doopdienst. En dan merk je dat dat voor mensen een heel mooi en belangrijk moment is als ze gedoopt mogen worden. Of als ik zelf terugkijk op mijn belijdenis die ik jaren terug, meer dan 20 jaar geleden in de kerk heb gedaan. Dat zijn altijd weer momenten die je bijblijven. Waarin je op een gegeven moment zegt van ja, een beleid van ik maak mijn keuze bewust voor de Heer. Nou, dat zijn wel zaken waarbij je terugkijkt op het verleden. Je op een gegeven moment ook nadenkt van ja, waar sta ik nu? En uiteindelijk ook nadenkt van waar ga ik naartoe? Waar kom ik vandaan? Waar ben ik nu? Waar ga ik naartoe? Nou, bij Israël zagen we dat ze uit Egypte kwamen, bij de vleespotten vandaan. Egypte staat eigenlijk in de Bijbel typologisch gezien voor het vlees. En, zit ik nou de boel te slopen? Nee, gaat goed. Ze kwamen uit Egypte, bij de vleespotten vandaan. Ze stonden bij de Jordaan. Dat is ook, trouwens ook symbolisch, hè, de doodsjordaan. Als je de Jordaan doorgaat, dan ga je de dood door. Dan ga je vanuit door de dood het nieuwe leven in. Dat is dan ook een beslissingsmoment voor het volk Israël. En het was uiteindelijk op weg naar het beloofde land, een leven met God. Vlees, door de dood heen, afgestorven zijn. En dan uiteindelijk het beloofde land in leven met God. Nog zo'n moment, wat ik wil toch bij stilstaan, ook zoiets van ergens onderweg zijn en ergens tussen de oude puinhopen van het bestaan staan en op weg zijn naar een leven en een fysieke aanwezigheid bij God, zie je ook wel bij Abraham terug. Kijk maar eens mee in Genesis 12. Ja, als we het dan toch hebben over reizen en vakantie. Ook daar is dan weer een mooie, in de naamsbetekenissen wel weer een mooie symboliek te vinden. Ik vind niet, ja, je moet er wel mee oppassen dat je dat te ver in doorslaat. Het is meer alleen het beeld vind ik mooi, maar je moet dat niet als fundament gebruiken. Hè. Als je Bijbel uitlegkundig mag je typologie nooit en te nimmer, ik wil het toch maar eens even zeggen, want dat gebeurt soms wel, als basis gebruiken om voor heilsfeiten. Het mag het wel uitbeelden, maar het mag nooit de basis vormen, want dan kun je de raarste kronkels krijgen. Maar een mooi beeld vind je hier, Genesis 12, vers 7 en 8. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland. En dan trekt Abraham dat beloofde land in. Ten oosten van Bethel. En zette zijn huis op, zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Nou, als je nou eens gaat kijken naar de betekenis van Bethel, dat betekent huis van God. En Ai betekent ruïne, puinhoop. Dus eigenlijk zit Abraham daar ergens tussen het huis van God en ruïne en puinhoop. Je zou kunnen zeggen, in zijn leven symbolisch heeft hij de puinhoop van het dienen van afgoden achter zich gelaten. Is het beloofde land ingetrokken en leert steeds beter die Here, Yahweh, leert hij steeds beter kennen. Nou ja, en zo is dat ergens voor ons ook. Want dat is natuurlijk ook de vraag van ja, waar komen wij vandaan en waar gaan wij naartoe? Ja, ergens hebben wij ook in ons leven de keuze voor de Heer gemaakt, of misschien nog niet, moeten we dat nog gaan doen. Maar ergens heb je die keuze gemaakt. En we staan nu we zitten hier nu en we zijn ergens naar op weg. Hoe zit dat bij ons? Nou, laten we eens gaan kijken in Efeze 2, dat is een bekend gedeelte. Efeze 2. En daar komen we namelijk die liefde weer tegen die we over bij in Deuteronomium zagen. Die liefde die God voor Israël had, nou die liefde heeft hij ook voor ons. Ja, God werkt soms wel anders door de verschillende tijden heen. Maar God blijft altijd wel dezelfde en zijn liefde blijft ook altijd hetzelfde. Er is altijd wel een bepaalde lijn in de Bijbel te herkennen. God werkt altijd toch, weet je, de uitingsvorm is soms anders, maar de aard van God verandert nooit. Gelukkig maar. En in dat opzicht kunnen we ook altijd daarom op hem vertrouwen. Ja, waar komen we vandaan? Efeze 2 vers 1. Nou, ook u, daar spreekt Paulus de gelovigen aan, en dat mag hij ook ons doen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. En wat er dan verder op volgt. Ja, in ieder geval, waar kom je als mens vandaan? Nou ja, als mens ben je, zoals dat dan in bepaalde kringen wordt gezegd, maar ik vind het wel mooi, in zonde ontvangen en geboren. Ja, zo is het in wezen wel, in zonde ontvangen en geboren. We hebben allemaal het kwaad in ons en we zijn allemaal geneigd het kwade te doen. Nou, kijk Romeinen 7 er nog maar eens op na. Gelukkig mag je als gelovige weten dat je verlost bent en dat je op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus en dat Gods geest in je mag leven en dat je door die kracht van de geest, en zoals dat vanochtend ook mooi in de voordienst werd uitgelegd, mag je uiteindelijk met kracht van God weerstand bieden tegen die zonde, weerstand bieden tegen het kwaad. Maar waar komen we vandaan? Ja, we komen vandaan uit een hopeloze situatie, gedoemd te sterven voor altijd. Geen hoop. Ja, zoals sommige mensen nu ook zoiets hebben van, ja, je wordt geboren, je gaat dood en that's it. Nou ja, dat is de staat van ieder mens van nature. Maar voor de gelovigen is het gelukkig anders. En dat mogen we dan ook verder lezen in Efeze. En dan gaan we naar vers 4. Dan komt er altijd gelukkig een maar. En bij ons is een maar meestal negatief, maar hier is het een hele positieve maar. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, ook hier is het liefde, net als bij het volk Israël, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen. Ja, we waren hopeloos opgegeven, we hadden de doodstraf. Het was gewoon klaar, over en uit. En de doodstraf betekent doodgaan voor altijd en niet meer opstaan. Ja, nu sterven we uiteindelijk nog, maar we mogen uit het graf uiteindelijk ook opstaan. We mogen leven uit opstandingsleven. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Ook daar de overeenkomst met het volk Israël. Het volk Israël was niks uit zichzelf, stelde niks voor. Bij ons komt er ook geen eigen werk bij kijken. Het is op grond van genade. Het is God die het ons als onverdiende gunst geeft. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus geestelijk zijn we in de hemel geplaatst. En dan komt de toekomst, Want we hebben het over het verleden gehad. Ja, we waren zondig, de dood veroordeeld. Maar we zijn uiteindelijk door God gered. We zijn levend gemaakt. En nu zijn we al reeds geestelijk in de hemel geplaatst. We zijn hemelburgers. En in de toekomst is het dan zo, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Ja, het is Gods goedheid. Dat we gered zijn, dat we hoop voor de toekomst hebben. En hoe geldt dat dan voor het nu? Nou, ook daar is ruimte voor. Kijk maar eens mee in vers 10 van Efeze 2. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Ja, dat zijn geen goede werken om behouden te worden. En dat sommige mensen zeggen, ja, we hoeven deze tijd geen goede werken te doen, want als je goede werken gaat doen, dan denk je dat je daarmee je behoud moet gaan bewerkstelligen. Ja, dat is een denkfout. Je hebt werken, die worden volgens mij in de Bijbel ook wel genoemd, werken der rechtvaardigheid. Dat zijn werken om jezelf te rechtvaardigen. Maar je hebt ook de goede werken uit genade. Ja, je hebt werken dat je gaat denken van, ik moet allerlei goede werken gaan doen, want dan zo blijf ik behouden, ik moet zelf mijn behoud bewerkstelligen. Maar je hebt ook goede werken die volgen op de genade. Ja, je weet dat je behouden bent en van daaruit wil je vanuit de kracht van Gods geest hem dienen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, dit feit, deze mijlpaal, wanneer was deze mijlpaal? Nou, toen Christus stierf aan het kruis en toen hij opstond en toen hij naar de hemel ging. Dat mag voor ons een hele belangrijke mijlpaal in het leven zijn. En de keuze daarvoor, op welk moment in ons leven, op wat voor manier dan ook. Sommigen maken ineens een hele radicale keuze voor de Heer. En anderen die zijn er van kleins af ja, in het geloof opgegroeid. En die maken dan op een gegeven moment, komen dan uiteindelijk tot de conclusie van ja, ik heb die keuze gemaakt. Dat mag een mijlpaal in ons leven vormen. En dan mogen we op ieder moment van ons leven, mogen we ons bij bepalen van ja, hé, hey, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ben ik naartoe onderweg? En hoe sta ik daar nu in? Misschien ook soms eens even je eigen denken en je eigen leven evalueren. Eens even nadenken. Ja, waar ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig? Nou, soms is dat niet zo goed. En soms kun je ook dankbaar voor zijn voor wat je hebt mogen doen. En ja, zo mag het geloof ons hele leven bepalen. En zo mag je ook op bepaalde momenten, bepaalde mijlpalen in je leven, mag je vasthouden aan dat geloof. En mag je daar ook je identiteit en je kracht en je hoop en je toekomst aan ontlenen. En dat mag zelfs heel ver gaan. Dat mag, hè, we hebben net ook gezegd, zelfs een begrafenis is een mijlpaal. Ik zeg altijd van, weet je, ik zeg liever af voor een bruiloft dan voor een begrafenis. Dat klinkt misschien heel raar, maar feestende mensen, die hebben de aanwezigheid van anderen minder nodig dan mensen op een begrafenis. Alhoewel begrafenissen wel moeilijke momenten zijn om daar te zijn. Ik heb zelf een aantal begrafenissen gedaan. Ik vind het emotioneel een enorme belasting altijd. Ik vind het echt heel zwaar om te doen, maar het is ook wel heel mooi om te doen. En zo zie je ook maar van dat mooie dingen ook niet altijd makkelijk komen. En wij willen vaak instant geluk, hè, de dingen met gemak hebben. Ik moet het mijn dochters ook nog wel eens bijbrengen. Ja, ik zeg, ja, maar wil je soms wat bereiken? En wil je ergens komen, dan moet je soms inspanning leveren. Dan moet je pijn lijden. Als ik weer van de vakantie naar de Dolomieten ga en ik neem een fietsje mee en ik wil die berg oprijden, ik wil daar een mooie uitzicht hebben, ja, dan moet ik eerst die berg op fietsen en pijn lijden. Nou is dat een bijzaak, hè? Laten we het eerlijk zeggen. Hè? Dat is niet waar het wezenlijk om draait in het leven, maar het mag wel iets uitbeelden. Ja, en zo mag het dus zelfs tot in de dood zijn, mag zelfs de dood een mijlpaal zijn. En dan denk ik, en dan gaan we afsluiten, maar dan denk ik dat we genoeg hebben besproken vandaag, want anders is straks die batterij hier ook op, alhoewel er zit net een nieuwe in. Dan denk ik aan een van mijn lievelingspsalmen, en dat is psalm 73, het einde daarvan. Dat vind ik zo mooi. Het is leuk als je gaat spreken, dan mag je ook soms je eigen voorkeuren zo naar voren brengen, van wat je mooi vindt in de Bijbel. En tegelijkertijd is het dan ook wel weer zo, vind ik, en dat zie je, jullie hebben hier ook allemaal verschillende sprekers. Het is natuurlijk altijd wel het voorrecht als je verschillende mensen hebt die komen spreken, want ja, iedere spreker, ieder mens, iedere gelovige, die heeft een andere geloofsbeleving en die belicht weer net wat een ander ding vanuit de Bijbel. Dus dat is, nou ja, goed, hoe meer mensen, hè, hoe meer zicht je kunt krijgen op datgene wat God bedoelt in zijn woord. Psalm 73, vers 23 en 24. Ook daar zien we weer heden, verleden en toekomst. Heden, verleden en toekomst. En wat lezen we dan in Psalm 73, vers 23 en 24? Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. Dit is iets wat je altijd mag weten. Ook als ons. En dan zie je, dit is een oud-testamentisch gedeelte. Maar ook, dit geldt ook. Dit is ook op ons van toepassing. Dus dit geldt toch voor ons. We zijn. Ons leven is met Christus verborgen in God. Wij zijn bij God. Wat er ook gebeurt, we zijn altijd bij de Heer. Of ik nou hier ben, of ik straks thuis ben, of ik zit straks op die hoge berg in de Dolomieten. Hè? Of ik nu hier ben, of ik straks naar huis ga, of ik zit in het ziekenhuis. Of ik nu hier ben, of straks naar huis ga, of ik straks bij een geopend graf. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. Dat is een realiteit dat we altijd mogen weten. Heden, verleden en toekomst. En dan gaan we verder. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Dat is het verleden. Dat is iets wat in het verleden gebeurd is. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Nou, we hebben net in Efeze ook kunnen zien. Ook God heeft onze rechterhand gegrepen. Ook God heeft ons gegrepen vanuit liefde. Hij heeft ons tot zich getrokken. We mogen zijn eigendom zijn. Niet omdat wij zo geweldig zijn. Nee, we zijn niks anders dan stof in de wind. Maar God heeft ons lief. En wil doel aan ons leven geven. En dan staat er, u zult mij leiden door uw raad. Dat is voor nu. We mogen geleid worden door Gods raad. We mogen gevoed worden door Gods woord. En we mogen bekrachtigd worden door zijn geest. En dan krijgen we de toekomst. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Ja, en dat is ook wat we mogen weten. Dat is waar je naar uit mag zien. En er mag zelfs een geopend graf, mag een positieve mijlpaal zijn. En dat alles mogen we weten. En dat is de laatste tekst die ik noem. En dan gaan we er echt een punt achter zetten. De basis van dit alles, dat wil ik jullie niet ontnemen. En laten we maar even opzoeken. Dat is Hebreeën 13 vers 8. Hebreeën 13 vers 8. Ik zei net al, God werkt soms anders, maar God is altijd wel dezelfde. En hij werkt altijd wel vanuit dezelfde liefde. Hebreeën 13 vers 8. Eén kort vers, maar dat biedt zoveel troost, biedt zoveel houvast. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Amen. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mochten komen. Dat we daar de gelegenheid toe hebben. Dat we met elkaar mochten zingen, met elkaar een gebed mochten gaan. Maar ook dat we uw woord mochten openen. Dat we bepaald mochten worden bij mijlpalen, bij verjaardagen. Ook bepaald mochten worden bij moeilijke momenten. Van zieken die behandelingen moeten ondergaan. En dat dat soms zwaar en moeilijk is en dat het heel veel onzekerheid met zich meebrengt. Maar ja, het allermooiste is dat we toch vanochtend weer bepaald mochten worden bij uw Zoon Jezus Christus, wiens offer ons heeft vrijgekocht. En ja, wiens offer ons genade heeft gegeven, verlossing heeft gegeven en hoop voor de toekomst. Maar niet alleen hoop voor de toekomst, we mogen ook kracht voor vandaag daaruit putten, uit het geloof. Dank u wel dat u op deze wijze door uw Zoon zin aan ons leven geeft. En dat we daar op gepaste momenten, misschien op de meest bijzondere momenten, meest onverwachte momenten, bij stil mogen staan. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel ook dat u ons uw woord heeft gegeven, de Bijbel, dat we daaruit mogen leren. Dank u wel ook voor de kracht van uw geest die ons mag helpen om weerstand te bieden tegen de zonde. En voor het goede te kiezen, het goede te doen, ons in positieve zin te ontwikkelen. En steeds meer naar u te gaan groeien, steeds meer de zonde af te laten leggen. Ai steeds meer achter ons latend. En steeds meer op weg zijn naar Bethel, het huis van God. Dank u wel dat u ons dat geeft. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u een God van liefde bent. Al begrijpen wij die liefde niet altijd. Al begrijpen wij dit bestaan niet altijd. Al begrijpen we niet altijd waarom er in deze wereld zoveel ellende gebeurt. We mogen ondanks alles weten dat u een God van liefde bent. Die onze rechterhand heeft gegrepen. En ons door dit leven wil leiden. En ons uiteindelijk wil brengen in het hemels vaderland. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u ons geeft. En dan mogen we zo weten dat u met ons gaat als we van hier gaan. Misschien met een hart vol dankbaarheid. En misschien maar met heerlijke toekomstplannen. Met een heerlijke vakantie voor ons. Misschien blij en voldaan omdat we school hebben afgerond. Of omdat het goed op het werk gaat. Maar misschien ook met een hart vol onzekerheid. Vol angst. Een mistige toekomst voor ons. Niet wetend wat er gaat gebeuren. Zorgen om mensen om ons heen. Misschien zijn we zelf al in psychische nood. Hebben we te kampen met depressie. Met pijn, met moeite. En dan toch mag boven alles blijven staan dat u ons uiteindelijk veilig thuis zal brengen. Dit leven is niet altijd makkelijk, Heer. En is soms ook pijnlijk en zwaar. Maar we mogen altijd weten, u brengt ons thuis. En u geeft ons de kracht om het kruis te dragen dat we soms te dragen hebben. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u ons geeft. Dank u wel bovenal voor uw Zoon, Jezus Christus. Amen.